Wij waren vanmorgen terecht bij het begrip nederwerping der wereld. Grondlegging der wereld in de Statenvertaling. Maar meestal als ik het vers tegenkom, lees ik ogenblikkelijk nederwerping der wereld. Want dat is wat het nou eenmaal echt is. Het is ook van belang om te zien welke waarde de Bijbel daaraan geeft. Want het blijkt zo te zijn dat het werk Gods en daarmee het plan Gods stamt van voor de nederwerping der wereld. We hebben het er later nog wat uitgebreider over, naar aanleiding van andere schriftgedeelten en andere begrippen ook. Maar het blijkt zo te zijn dat die oude wereld, precies zoals Petrus zegt, in de tijd niet alleen maar vergaan is, maar vergaan is door het woord Gods. Dat wil zeggen om een of andere reden, daar hebben we het ook nog wel over. Maar om een of andere reden heeft God een oordeel over de wereld die toen was, de toenmalige wereld, zegt Petrus, gebracht. En dat is de nederwerping. Dat is niet de val als zodanig, maar de nederwerping van die oude wereld. Maar het blijkt zo te zijn dat God een plan uitwerkt dat bestaat en dat dus hij dus gemaakt heeft voor de nederwerping der wereld, want dat is wat we in de Bijbel vele malen lezen. En die schriftplaatsen komen we vanzelf tegen als we het begrip in de Bijbel volgen. Ik heb u een paar schriftplaatsen genoemd waar kataballo of het werkwoord katabole voorkomt en waar het vertaald is met iets anders dan grondlegging. Dat gebeurt namelijk altijd als het woord wereld er niet bij staat, dan vertaalt men het met werpen of nederwerpen. Iemand vroeg er straks nog, wat was nou de reden dat je die tekst noemde in Hebreeën 11? Wel, ik had erbij moeten zeggen dat er in de Statenvertaling sprake is van Sarah die zaad gaf. Heeft ook Sarah zaad gegeven, maar er staat, zij heeft zaad nedergeworpen. Dat woord staat daar. En daarom noemde ik het ook, omdat het woord er nog helemaal in de grondtekst wel degelijk staat. Maar daar ga ik uiteraard verder niet op in. Maar wat overblijft zijn die schriftplaatsen waarin dat begrip katabole, kataballo gebruikt wordt in verband met de wereld. En waar het dan vertaald is met grondlegging, maar waar het vertaald had moeten zijn met nederwerping. De eerste schriftplaats daaromtrent heb ik genoemd, dat was die van Matthäus 13, vers 35. Waar staat, opdat vervuld zal worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenis, ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Maar dat is de vrije interpretatie van dingen die verborgen waren van ouds of van ouds her. Uit Psalm 78 vers 2. Waar het zo geformuleerd wordt. Maar het betekent dus dat er dingen verborgen waren voor de nederwerping der wereld. Het zijn dingen die voortgebracht worden. In ieder geval door de Heer Jezus. Dat wil zeggen ze worden bekendgemaakt. En in elk geval vinden we ze terug. Dan moet je wel zoeken, maar je vindt ze terug in de gelijkenissen. Gelijkenissen die tot doel hadden weliswaar om die verborgenheden verborgen te houden. Maar zodra ze uitgelegd worden, krijgen wij van doen met verborgenheden die verborgen waren van Gods wegen voor de grondlegging, voor de nederwerping dus der wereld. Waarbij ik duidelijkheidshalve er nog bij moet zeggen dat en ik heb nog nooit een andere commentaar erop daaromtrent gelezen, dat wat verborgen is, volgens deze Griekse term, eventueel ook volgens de Hebreeuwse equivalent, wil zeggen niet het was er niet en komt pas later tot stand, maar het wil zeggen het is er. Sterker nog, het is er ook duidelijk, alleen het wordt niet aan het licht gebracht. Men weet dat het er is, u weet wel. De black box, dat koffertje, dat kastje, het zit op slot, je weet daarin is iets. Je kunt er niet bij, je kan het niet zien, maar niettemin, er is iets mee. Op dezelfde wijze, om dan een bijbelsbeeld te gebruiken, op dezelfde wijze als dat de Ark des Verbonds stond in het Heilige der Heiligen. Maar het gordijn was wel altijd dicht. Maar iedereen wist wat erachter zat. En zelfs als het ding, ik bedoel het niet oneerbiedig als ik ding zeg overigens, maar zelfs als het ding vervoerd werd, dan kon je nog zien dat er wat onder, was, want er werd het voorhangsel, dat gordijn dus, werd er overheen gelegd. En dan kon je dus de cherubim Als je goed kon kijken, dan weet je wel, keek je als het ware dwars door het voorhang glim, kon je het Gerubim zien. En bovendien kon je zelfs ook, als de ark opgesteld stond, zou je vanuit het heilige de handbomen, de draagbomen van de ark des verbonds kunnen zien. Want er staat ergens dat die in de voorhang staken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Men wist dus, daar is iets. De bedoeling is ook dat men vraagt, wat is daar? En wellicht dat dan gezegd wordt wat het is. Maar in ieder geval wordt gezegd, er is inderdaad iets en het zal te zijner tijd openbaar worden. Maar dit hier heeft betrekking op het plan Gods in het algemeen, maar in het bijzonder zelfs op de verborgenheid, zoals dat heet, en dus zelfs specifiek met onze bedeling, zodat u begrijpt dat onze tegenwoordige bedeling met daarbij behorend de roeping van de gemeente als zodanig onderdeel uitmaakte van het plan Gods dat hij gemaakt heeft voordat er een oordeel kwam over de oude schepping. Efeze zegt erover, het was naar zijn eeuwig voornemen. Nieuwe vertaling zijn plan der eeuwen, geloof ik. Of andersom, ik kan het niet onthouden. Maar zijn eeuwig voornemen. Maar het idee is, dat plan was er. Niet voor deze wereld ontstond. Zelfs niet voor de zondeval van Adam. Maar zelfs voordat die oude wereld geoordeeld werd. Hetgeen van belang is, en ik zeg het nu, anders vergeet ik het straks. Hetgeen van belang is, het betekent namelijk dat de nederwerping der wereld, dat wil zeggen het oordeel dat door het woord Gods gebracht werd over de wereld die toen was, in zichzelf deel uitmaakte van Gods plan en zeg maar gerust van Gods verlossingsplan. Want het hele punt is, maar ik loop nou weer vooruit, het hele punt is dat ook de schepping van Adam deel uitmaakte van Gods verlossingsplan. Er viel iets te verlossen reeds. Ook reeds voordat Adam in deze wereld gezet werd. De oorsprong van de zonde ligt niet bij Adam en ligt ook niet in de tijd van Adam, maar ligt daarvoor. Hebben jullie? Nou, daar komen we nog wel op terug, uiteraard. Maar ik blader met u even verder naar Matteüs 25 om u die schriftplaatsen te laten zien. Dat is soms een vervelende studie, maar het is de beste manier van studeren die er bestaat. Matteüs 25 vers 34 is de volgende keer dat de term voorkomt. Grondlegging en dus nederwerping der wereld. Matteüs 25 vers 34, maar ik lees hem vanaf vers 31. En wanneer de zoon des mensen, en dat weet u langzamerhand, hè, sinds vorige jaren hier in Woekertal in elk geval, de zoon des mensen is de erfgenaam van Adam. Sterker nog, het is de echte Adam. De echte Adam uit Genesis 1. Niet de echte uit Genesis 3. De echte uit Genesis 1. Ja. Nou goed. Dus wanneer die dan komt, de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Degene aan wie heel de aarde zal worden onderworpen. Volgens Psalm 8 in ieder geval. Wanneer die komen zal en al de heilige engelen met hem. Dat wij dat zijn, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar daar ben ik stellig van overtuigd. Daarom gaan we hem ook eerst tegemoet. Er zijn weer andere schriftgedeelten, dat is nou ons onderwerp ook niet, maar ik noem het er maar even bij, hè. Heb je nog wat uit te zoeken. Maar wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Overigens, voor de amillennist, amillennianist, jongen moest je schrijven, amillennianist, hè? Ja. Sorry. Nou goed, voor degene die niet gelooft in een duizendjarig rijk en niet gelooft in het feit dat de Heer op aarde minstens voor 1000 jaar een koninkrijk zou hebben, is hier een problematische tekst. Want de Heer zal komen en op zijn troon zitten en wij dachten dat hij gegaan was om op zijn troon te zitten. In de hemel. En dus als hij komt om op zijn troon te zitten, moet hij een troon hebben hier op aarde. Hetgeen weinig zin heeft als het gebeurt op de jongste dag zoals men gewoonlijk gelooft. Even op de troon gaan zitten, gauw wegwezen, want aarde vergaat. Heeft geen enkele zin, uiteraard niet. Nee, het gaat juist om het openbaar worden van het koninkrijk van Christus. En daarmee het herstel van de troon van David, Davidisch koningshuis, hier op aarde en in het bijzonder in Jeruzalem, de stad van de grote koning. En dus wanneer de zoon des mensen komen zal en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, als zoon van Adam, maar ook als zoon van David, dan staat er, zullen voor hem al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En als dan zal de koning, want dat is wie hij is, Zeg het tot degene die tot zijn rechterhand zijn. Komt gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de... Hè? Van de zondeval van Adam? Van de schepping van Adam? Sinds de zeven dagen van Genesis 1? Nee, van de nederwerping der wereld. Niet sinds het tot stand komen van deze wereld, maar sinds de ondergang van de wereld die toen was. Zoals gezegd, als je zegt, ja, maar dat weten wij niet, dan zeg ik, dan is het willens onbekend. Dan kan ik er ook niks aan doen. Maar het is wat de Bijbel zegt. Zodat inderdaad ook dit koninkrijk van de Messias deel uitmaakte van het plan Gods dat hij gemaakt heeft voordat er een oordeel kwam over die oude wereld. En daar gaat het maar om. En voor zover de oprichting van het Messiaanse Rijk, want dat is wat het is, het Koninkrijk van Christus, in het Grieks dan Christus, het Messiaanse Rijk, voor zover dat deel uitmaakt van het zogeheten verlossingswerk, het heilswerk Gods, wel nu, dan wil dat zeggen dat het heilswerk begonnen is voor, en zijn oorsprong heeft voor het oordeel dat kwam over de oude schepping. En dat betekende dus dat het werk van de zevende dagen zelfs deel uitmaakte van Gods verlossingswerk. En dat laat zich gemakkelijk verklaren als wij beseffen dat toen God sprak over laat ons mensen maken enzovoorts. En hij sprak over die Adam die moest komen. Als we beseffen dat hij toen meteen sprak over de Heer Jezus Christus. En dat is zo, dat kan je missen, lees het maar na. De Bijbel zelf zegt het trouwens ook, dat dat zo is. Die kent u toch, hè, tussendoor. Het is pas maandag, dus het kan nog even, hè. Er was een mens, Genesis 1. God zei, laat ons mensen maken. Die was er nog niet. Laat ons mensen maken na de zeven dagen althans. Laat ons mensen maken door ons beeld en ons gelijkenis. Laat die heerschappij hebben over de ganse aarde. En over het gevogel des hemels. En over de vissen der zee. En over het gedierte des velds. En weet je veel. Over de hele aarde. En u weet van Adam dat daar niet al te veel van terechtgekomen is. Nee, er werd ook gezegd, geheel en vermenigvuldigt u. En dat is redelijk gelukt. Kun je rustig zeggen. Maar de heerschappij over de aarde, daar is niks van terechtgekomen. Zodat de psalmist, David, in psalm 8 vraagt, lees het maar na, leggen we naast elkaar. Wie is toch die mens dat gij zijn gedenkt? En wie is de zoon des mensen? Want als het Adam zelf niet was, moet het een zoon van hem worden die dat gaat doen. Wie is die mens dat gij zijn gedenkt? En wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wie is de mens aan wie heel de aarde zou onderworpen? Staat er allemaal letterlijk zo. Wie is die mens uit Genesis 1? Het antwoord staat er daarbij, alleen leest men eroverheen, mede door de vertaling overigens. Er staat hoe je heet. Heren, heren. Hoe heerlijk is uw naam? Niet in de ganse hemel, op de ganse aarde. En mocht die daar niet duidelijk zijn, geen nood, dan hebben we Hebreeën 2, waar die psalm uitgebreid geciteerd wordt en waar de apostel zegt, wel, dat is Jezus. Dus wie is die mens uit Genesis 1 aan wie heel de aarde zou worden onderworpen? Vroeg David. En Paulus zegt, het is Jezus. En wij zien hem en kennen hem met eer en heerlijkheid gekroond, precies zoals Psalm 8 het zei. En dat nadat hij een weinig minder dan de engelen gemaakt was, voor korte tijd namelijk. En dat staat ook precies zo in Psalm 8. Dat was niet Adam, dat was niemand anders, het was alleen de Heer Jezus. Dus over wie spreekt Genesis 1 als het gaat over mens naar Gods beeld en gelijkenis? Staat trouwens helemaal niet in het meervoud, staat gewoon Adam. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Wie is die mens? Het antwoord is, nou ja, noem hem maar één die het beeld Gods is. Hoeveel teksten wilt u hebben? Het is de Heer Jezus, daar gaat het om. Zie je? Zodat alvorens Adam hier op aarde gezet werd en vervolgens in zonde viel, was het verlossingswerk Gods allang begonnen. En de schepping van Adam uit de aarde maakte deel uit van dat verlossingswerk, want Adam zou de stamvader worden van Zedam. Ik kom nooit van het Adam af. Dat komt omdat wij in Bodegraven iemand kenden die heette zo Adam. Maar goed. Dat was de kruidenierzuster, ja, goed. Maar dat doet er nou niet toe. Maar u begrijpt toch wat ik bedoel? God sprak over het hoofd van Adam heen over de Heer Jezus Christus. En Adam wordt beschreven als een soort verlosser, maar niet hij zou het zijn. Ze vroegen het ook aan hem, hè? Of ben ik in de war? Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Nee, er staat ergens anders in de Bijbel. De vraag is hier ook van toepassing. Hij was niet degene die komen zou. Degene die komen zou, was de zoon van Adam. De zoon des mensen is dat dan vertaald naar het Nederlands. Tamelijk ongelukkig, maar ik heb ook geen betere vertaling, eerlijk gezegd. Maar daar gaat het over. Hoe dan ook, dat verlossingsplan en dus niet alleen gemeentelijke waarheid, verborgenheid, was van voor de grondlegging of nederwerping der wereld, maar ook de bereiding van dat koninkrijk op deze gevallen aarde, deze zondige aarde, dat koninkrijk was bereid voor de grondlegging der wereld. En voordat die oude wereld onderging, wij noemen dat de ijstijd meestal. Leuk is dat, hè? De ijstijd. Er was een vloed, alleen het bleek ijs te zijn. Het was eerst water, maar het bevroor en toen was het de ijstijd. Maar het was een grote vloed, hoor. Reken daar maar op. En die kwam van het ene moment op het andere, heb ik nog eens nagevraagd aan een mammoet. En toen hij antwoord wilde geven, kwam het stro nog uit zijn, of het gras nog uit zijn maal. Zijn bek. Hoe snel viel de vorst in? Hij kon niet eens meer zijn mond leeg eten. Nee, dat is zo. Ja, ik doe dat wat laconiek af, want ik vind het niet zo nuttig om dat allemaal te bewijzen met archeologische vondsten of geologische vondsten of hoe het allemaal maar heten mag. Maar dat er van de een of op de andere dag een oordeel gekomen is over deze wereld, een catastrofe, dat is een duidelijke zaak. Dat vinden evolutionisten niet leuk, want als er catastrofen mondiale, wereldomvattende catastrofen waren, dan kun je de evolutietheorie gerust op je buik schrijven. Daar klopt er geen bal meer van. Hoef ik ook niet uit te leggen, dat heeft Owen heel vroeger uitgebreid gedaan. Waarvoor vriendelijk dank. Maar goed. Maar waar het maar om gaat, is een verlossingsplan van Gods wegen. Voordat hij de wereld oordeelde in de tijd, had hij een verlossingsplan klaar en daarna voerde hij het uit. In onze dagen. Wij hebben het daar nog over, maar ik wilde graag ik wil hiermee doorgaan en dus blader ik verder naar Lucas 11. Gewoon, kijk, dit is echt Bijbelstudie, hè? Lezen. Niet één tekst, niet één uitdrukking, maar die ene uitdrukking in alle teksten waar het voorkomt. Dat zijn er vaak te veel om het achter elkaar te doen, maar ja, dan moet je een week vrij nemen en ik heb dat wel eens gedaan in het verleden. Ja, als je weten wil, moet je wel. Echt. Lucas 11, dan kom je tot een gewogen oordeel of opvatting, zoals ik gisteren al gezegd heb. Lucas 11, waar hetzelfde staat in vers 50, waar dezelfde uitdrukking staat in vers 50. En ik lees vers 49. Waarom ook de wijsheid God zegt: ik zal profeten en apostelen tot hen zenden en van die zullen zij sommigen doden en sommigen zullen zij uitjagen, opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Zodat de gedachte is dat vanaf de grondlegging der wereld af de mens God heeft tegengestaan, God bestreden is geworden, zijn woord is afgewezen enzovoorts. Vraag me nou niet hoeveel profeten er gedood werden voor Adam, want daar zou ik niks over willen zeggen. Maar de gewone gedachte hier is natuurlijk dat zolang God bezig is met zijn heilswerk, wordt hij tegengesproken, wordt hij afgewezen, wordt zijn woord, worden zijn beloften in twijfel getrokken en worden zijn boodschappers gedood. Nou, Adam overkwam het net niet, maar Abel wel. Toch? Ging meteen fout. Waarom? Waarom werd Abel vermoord door zijn broer? Alleen maar omdat hij trouw was aan de Heer. Dat zo. En dat hij als profeet voor profeet doorgaat, zegt Hebreeën 11, want daar staat dat hij zelfs nog steeds spreekt, hoewel hij al gestorven is. Toch? Nou goed, zo is het altijd geweest. Maar goed, van de grondlegging der wereld af. Het volgende vers noemt trouwens het bloed van Abel. Dus ik sprak voor mijn beurt. Dus ga ik door naar Johannes 17. Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil, en u merkt meteen dat het woorden zijn uit het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Ik kwam daar zondagavond niet aan toe. Toen begon ik in Johannes 13 om te laten zien dat de gedachten van de Heer bepaald waren, niet bij zijn dood, maar bij zijn opstanding, zijn leven uit de dood, zal ik maar zeggen, daarna. Daar sprak hij ook verder over. Ook in hoofdstuk 14 was dat. Hij zei, ik ga niet naar de dood. Hij zei, ik ga naar het huis des vaders. En hij zei, en je weet waar ik heen ga, je weet de weg, dus ik zie je straks. En toen zei iemand, ik weet niet waar u naartoe gaat en u weet de weg ook niet. Maar dat hij het niet over de dood had, de Heer Jezus, dat is duidelijk. Het was de weg naar de hemel zelf. Daar dacht hij aan. En dat blijft later ook zo, ook in hoofdstuk 16 en 17, 15, 16 en 17, de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Het gaat niet over dood, het gaat over de uitstorting van leven. Die hebt u, hè? En daarna het hoge priesterlijk gebed. Dat wordt zo genoemd, omdat men sinds het begin van onze bedeling altijd begrepen heeft dat de woorden van de Heere Jezus daar niet zozeer van toepassing waren op zijn omstandigheden toen, en ook niet zozeer specifiek op zijn discipelen, hoewel hij hen noemde, maar dat het woorden waren die van toepassing waren op de Heer en de gelovigen in onze bedeling, waarin hij de hoge priester is van zijn volk, namelijk van degenen die geloven. De Hebreeënbrief is het logische vervolg daarop. Het spreekt over de tegenwoordige tijd en bedeling. Deze bedeling der verborgenheid ook dus, hè, voor wie de term kent. En dan staat er dus in Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dat zijn wij als gelovigen. God heeft ons aan de Zoon gegeven, dan wel God heeft ons tot de Zoon getrokken. De Vader heeft ons getrokken, dat is hoofdstukken eerder in dit Bijbelboek waar het zo heet. Maar we zijn van Gods wegen toegevoegd aan en gegeven aan Christus. Daar hebben we het andere keer over, kan ik nou allemaal niet uitleggen. Wij zijn zijn loon en dus aan hem gegeven. En de Heer zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Goed, waar is de Heer? Nee, het officiële antwoord, hè. In de hemel. Achter het voorhangsel. In het heilige der heiligen in de hemel zelf, zegt Hebreeën 9. Waar zijn wij dus? Nou ja, of dit gebed is niet verhoord. Met hem gezet in de hemel, letterlijk geciteerd uit Efeze 2, dus er is niks moeilijks aan eigenlijk ook. Hè? Wordt in onze dagen vervuld, al deze dingen. Geldt trouwens ook voor die uitspraken uit vers 21 of zo, hè? Opdat zij allen één zijn. De vraag is, zijn zij één? Het antwoord is ja. Kun je dat ook zien? Zeg ik soms wel. Soms kun je het ook horen. Maar ook als je dit kunt zien of horen, zijn ze nog één. Want wij zijn één in Christus, wij zijn één broodsdeelachtig. We hebben deel aan één lichaam, aan één leven, dat van Christus. Maar goed, daar waren we gisteravond. Dus ik ga nu verder. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Aanschouwen wij die? Volgens sommige liederen niet, maar volgens sommige bijbelteksten wel. Ik heb er zelfs alleen genoemd. Wie is die mens ook alweer? Jezus, wij zien, Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien, niet al te letterlijk, maar wij zien een verheerlijkte Christus, in elk geval. En dat staat hier ook. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En voor degene die van nuancering houden, voor zover wij een wandel hebben in de hemel, in de praktijk, voor zover zien wij ook een verheerlijkte Christus. En voor zover wij net als de Korintiërs leven in deze wereld, naar aardse normen en maatstaven, zullen wij geen verheerlijkte Christus zien. Dus die gelovigen die mij in de loop der tijd hebben proberen wijs te maken dat wij helemaal geen verheerlijkte Christus kennen in onze bedeling, hebben waarschijnlijk volkomen gelijk. Maar het slaat niet op mij, het slaat op hem. Hebben die nog? Ze wijzen hem gewoon af en kennen hem dus niet. Nee, dat was wat kort, maar goed. Terug naar het vers. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dat wil zeggen, voor de nederwerping der wereld. Hetgeen maar wil zeggen dat in het begin des boeks van hem geschreven was. Psalm 40 in Hebreeën 10. In het begin, in de rol des boeks. Maar een andere keer staat er in het begin des boeks. Dat wil zeggen, als je het plan Gods voorstelt als een boek, een boekrol wel te verstaan, en dat afgewikkeld wordt, want dat gebeurt zo met plannen, hè? Je ontrolt het, je werkt het af, wel nu, de eerste woorden zijn Jezus Christus. Daar gaat het over. Voor de grondlegging der wereld. Niet voor de val van Adam, maar voor de ondergang, voor het oordeel dat over de oude wereld kwam. En weer met dezelfde consequentie betekent dat het oordeel deel uitmaakte van het totale verlossingsplan. Goed. Dan ga ik weer verder. Dan kom ik in... Ik zou terechtkomen in 2 Korinthe 4 vers 9, maar die heb ik gelezen. Daar staat het niet in verband met de wereld. Dan is het nedergeworpen, doch niet verdorven. Dat is netjes vertaald, zoals zou moeten, nederwerping. Maar daarna kom ik inderdaad in Efeze 1 vers 4. Efeze 1 vers 4, waar in vers 3 staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Van onze Heer Jezus Christus. En daarmee is hij ook onze Vader. Die ons gezegend heeft met elke, want zo zou het moeten luiden in modern Nederlands. Met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. De eenvoudige gedachte die hier wordt samengevat is dat alle zegeningen die wij hebben ontvangen en eventueel zouden ontvangen of zullen ontvangen, zijn zegeningen van Christus. Of beter andersom, alle zegeningen die aan Christus beloofd dan wel gegeven zijn, zijn ook aan ons beloofd dan wel aan ons gegeven. En onze positie als wedergeboren mensen ligt vast in Christus. We hebben zijn leven ontvangen, we zijn zijn leven, brood en wijn, deelachtig. We zijn één met hem, hij is het hoofd, wij zijn leden van zijn lichaam. Hij is dus ook een lid van het lichaam trouwens, het hoofd. Maar vooruit, we hebben aan hem deel gekregen. Of zoals mijn vader het placht te zeggen, dat noem ik altijd graag, want sommigen denken dat ik een nieuwlichter ben. En dat is helemaal niet waar. Die zei gewoon, overal waar zelfs al het Oude Testament spreekt over Christus, spreekt het Oude Testament over de gemeente. Want al onze zegeningen, heel onze positie ligt besloten in die van Christus. Of met nog andere termen, heel onze positie ligt verborgen in Christus. En dus uw leven, Colossenzen 3, is met Christus verborgen in God. En we weten dat als Christus zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. De komst van Christus straks in de toekomst is net zo goed de komst van de gemeente. De troon van Christus is net zo goed de troon van de gemeente. Er staat trouwens zwart op wit in Openbaring 2, waar de Heer zegt, ze zullen zitten in mijn troon. Die troon die ik van mijn vader heb ontvangen. Enzovoorts. En op andere manier staat het dat al Gods beloften in Christus ja en amen zijn, maar dat is precies hetzelfde. Maar het stamt van voor, staat er, hè, de grondlegging in de wereld, lees maar mee. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening, zelfs in de hemel, in Christus. Ik zeg er ook altijd bij, het is het tegenovergestelde van dat wij vervloekt zijn met elke stoffelijke vervloeking op aarde in Adam. Nog een keer. Zo was het namelijk. Wij waren van nature vervloekt met elke stoffelijke vervloeking op aarde in Adam. Omdat we het leven van Adam nou eenmaal hebben. Uit de aarde aards en al wat ermee samenhangt. Maar nu hebben we deel aan de echte Adam. Want Adam was een tegenbeeld van degene die komen zou. Romeinen 5. Type dus. En nu zijn we in Christus en zijn we in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. En een van die zegeningen is, want er volgt een soort opsomming, een van de zegeningen is dat God ons heeft uitverkoren in Christus voor de nederwerping der wereld. Want Gods plan met betrekking tot Christus lag vast. Hij zou eenmaal die hemelse positie krijgen. Hij zou aan de ene kant mens zijn, aan de andere kant niettemin zou hij het beeld God zijn en zou de hele schepping aan hem worden onderworpen. En niet alleen aan hem, maar ook aan de vele broeders, te midden waarvan hij zou zijn, dan wel, hij zou de eerstgeborene zijn, te midden van vele andere eerstgeborenen. Romeinen 8, Hebreeën 2. Als je niet weet, maak maar een notitie en vraag hem anders maar waar dat dan precies staat. Als je me vinden kunt overdag tenminste, dat moet lukken. Maar dat is wat de Bijbel leert. Voor de nederwerping der wereld. Dat is heel wat anders dan het idee dat in de tijd het Joodse volk ongelovig was, een jaartje of 2000 geleden, en dat God toen gedacht heeft, och, laat ik dan maar wat anders doen. Zij het dan niet hebben willen, de zaligheid, dan zend ik het maar naar de heidenen enzovoort. Dan ga ik, wat zal ik eens doen? Och, laat ik maar eens een gemeente uit de heidenen gaan zitten verzamelen of zoiets. Ik zeg het met weinig respect, maar dus niet weinig respect voor de Heer, maar wel voor dit soort leringen natuurlijk. Heel weinig. Het is Gods plan der eeuwen. Maakt de onderdeel uit van het woord en van de beloften Gods enzovoorts. En voor degene die moeite heeft met uitverkoren zijn in hem, omdat dat een moeilijk en omstreden thema is, vooral binnen de reformatie zeg ik altijd, wel, het is heel gemakkelijk wat hier staat. Hier staat dat wij als gelovigen in hem uitverkoren zijn van voor de nederwerping der wereld. Ben je niet een gelovige, dan ben je niet uitverkoren. Wil je uitverkoren worden, moet je gelovig worden. Dat is heel gemakkelijk. Nou ja, goed, als ik dit moet uitleggen, kom altijd het voorbeeld voor ogen. Dat was niet mijn vader die dat zei. Dat was Frits Niemeyer, broeder Frits Niemeyer. Wijlen. Oh, jullie hebben hem niet gekend, zie ik wel. Nou goed. Wel. Broeder Frits Niemeyer, in de tijd, heeft een diepe indruk op me gemaakt. Die legde het zo uit. Die zegt, kijk, wat God doet is gewoon een streep trekken. Bij wijze van spreken hiervoor in de tent, zo'n streep. En God zegt, ieder die aan de rechterkant van de streep staat, die wordt behouden. En wie aan de linkerkant kan staan, is voor eeuwig verloren. Nou, staat iedereen toevallig aan de linkerkant van de streep. Dus het enige wat je moet doen, is over de streep komen. Dat is uitverkiezing. God zegt, diegenen die geloven, die de streep overstappen, zal ik maar zeggen, die zijn uitverkoren. En dat dat correct is, laat zich eenvoudig verklaren uit het feit dat heel de Bijbel door de mens wordt opgeroepen om te komen over de streep. Om te komen tot geloof in het woord Gods. Wat strijdig is, zo op het eerste gezicht meteen al, met de traditionele leer van uitverkiezing, die zegt, ja, je kan nog zo goed je best doen, maar er komt niks van je terecht als je niet uitverkoren bent eerst. Nee, eerst ben je niet uitverkoren, eerst ben je een zondaar. En ten dode opgeschreven, verloren, deug je tot niks. En hoe het maar heten mag, het werd vanmiddag nog gezongen daar, het was trouwens uit Romeinen 2. Hè? Samen afgeweken, onnut geworden, en zo, het mens deugt nergens voor. Maar wat hij wel kan, is over die streep komen. En wie het over de streep komt, krijgt deel aan Gods verkiezing. Dat is makkelijk genoeg. Zie? En dus, gelijk hij ons heeft uitverkoren in hem. En dat is een keuze die God niet maakt op het moment dat wij tot geloof komen. Dat is een keuze die God gemaakt heeft lang geleden. Voor de nederwerping der wereld. onderdeel van het plan Gods. Staat gewoon vast, Godzijdank. Er is ook niks aan te veranderen. We zullen alleen de consequenties daaruit trekken en de juiste keus maken. En dat is de roep, de prediking mag ik wel zeggen, de roep heel de Bijbel door, ook van de prediker. Kom eruit, uit die wereld. Meld je bij de Heer en bij zijn woord. En zo verder. Plan, voor de grondlegging der wereld. Waarna snel verder gaan naar Hebreeën hoofdstuk 4. Dat is de volgende keer dat de term voorkomt. Hebreeën hoofdstuk 4. Nou ja, daar staat weer precies wat ik nu net zeg. Hè? Vers 3 van Hebreeën 4. Want wij die geloofd hebben, in de zin van wij die tot geloof gekomen zijn. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust. Gaan in de rust. Ik denk altijd twee keer in, maar vooruit. Hè? Wij die geloofd hebben gaan in de rust. In de zin van krijgen deel aan de zaligheid. En dat heeft God ook gezegd, gelijk hij gezegd heeft. En dan wordt er geciteerd uit Psalm 95. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien zij zullen ingaan in mijn rust. Dit begrijp je natuurlijk nooit meer. En omdat de Statenvertaling is, schrijf je dan meteen naar de Nieuwe Vertaling. Om de hoop het dan wel te begrijpen. En misschien begrijp je dan wat daar staat. Maar dan heb je niet begrepen wat de apostel hier zegt. Want wat in de vertaling NBG staat, is het tegenovergestelde van wat er in de grondtekst staat. Daar heeft men vertaald met: nooit zullen ze ingaan in mijn rust. Maar deze vertaling is correct, al blijkt eruit dat de vertalers niet begrepen hebben waar het over ging. Helaas, dat denk ik tenminste. Ik leefde 350 jaar geleden niet, dus ik kan het niet 100% zeker beoordelen. Maar indien wil gewoon zeggen, op grond van een voorwaarde, voorwaardelijk. Dus conditioneel wat er nu komt. En die conditie is die van geloof, de voorwaarde is die van geloof. God heeft gezegd, onder één voorwaarde, slechts onder één voorwaarde, zullen zij mijn rust ingaan. En anders gaan ze mijn rust niet in, uiteraard. En die voorwaarde is geloof. En dan lezen we weer het vers en dan ziet u dat dat klopt zo. Wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, voorwaardelijk, onder één voorwaarde maar, zullen zij ingaan in mijn rust. En dan worden die iets ingewikkelder daarna, want het ingaan in de rust heeft hier historisch en smal toegepast van doen met Israël dat verlost was uit Egypte en onderweg was naar Canaan. Maar u weet, in het meerderdeel van hen heeft God geen welbehagen gehad, heet dat. Een paar versen eerder is dat, nog aan het eind van hoofdstuk 3. En hun lichamen zijn gevallen in de woestijn. De volgende generatie ging pas Canaan binnen. Zie je? Alleen die twee die geloofden, dat waren er inderdaad maar weinig. Jozua en Caleb gingen de rust, dat wil zeggen Canaan in, vonden de rust. Dat wil zeggen het eind van de reis. Dat is wat rust immers is, naar Bijbelse maatstaven. Maar het idee wat hier nu volgt, is het idee van vers 11. Nee, niet vers 11, even kijken. Van vers 9. Er blijft een rust over voor het volk Gods. Het idee is namelijk ook dat van vers 7 en 8. Er is altijd rust voor een ieder die rusten wil. Men kan namelijk altijd, kon in het Oude Testament ook, kon altijd, kan vandaag ook. Men kon altijd tot geloof komen. De wet zegt, 6 dagen zult gij werken en de 7e dag zult gij rusten. Maar vergis je niet, je kan ook gewoon vandaag ophouden met werken. Met je eigen werk doen. En vooral je religieuze werken. En de rust ingaan in het besef dat Gods werken volbracht zijn. Toch? En dat God in Christus een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft. In elk geval dat hij onze zonden heeft weggedaan enzovoorts. Hij heeft ons zaligheid bereid. Men zou zo zonder meer de rust kunnen ingaan. Zie? Het is altijd namelijk heden en de oproep was die van heden indien gij zijn stem hoort. Ik lees hem uit vers 7 hier van Hebreeën 4, maar het was uit Psalm 95. En in vers 7 staat, er is altijd een heden. En bovendien herhaalde de geschiedenis zich, want in Davids dagen werd gesproken over het ingaan in de rust. Dat wil zeggen, men zou deel hebben aan het koninkrijk van David en verlost zijn van Saul, die een beeld was van de heerschappij van de wet. Uiteraard, hè, men zou deel hebben aan de heerschappij van David, wat een beeld was van de heerschappij van Christus onder het nieuwe verbond. Men zou de rust ingaan. Maar Paulus zegt, het was toen en toen, maar het was eigenlijk altijd, het is altijd heden. En dat staat er ook, hè. Heden is de wel aangename tijd. Vandaag. Nou goed. Maar er staat dan bij in vers 3, hoewel zijn werken van de nederwerping der wereld af al volbracht waren. We hebben wel moeite met die uitdrukking, omdat we weten dat de werken Gods in de loop van de heilsgeschiedenis tot stand gebracht zijn en voor een deel nog tot stand gebracht moeten worden. Maar je zou hem eens wat dieper moeten lezen en begrijpen dat de plannen die God gemaakt heeft voor de nederwerping der wereld zo vast zijn dat er geen mogelijkheid is dat die niet uitgevoerd worden. En dus liggen ze vast en dus zijn zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht. Vandaar dat men niet hoefde te wachten op de opstanding van de Heer Jezus Christus om behouden te kunnen worden. Men kon altijd tot geloof komen en als behouden mens leven. Het was dan weliswaar prematuur, het was een vooruitgrijpen op de toekomst, maar God rekende het nou eenmaal zo. U en ik weten, want wij leren dat uit de Bijbel, dat onze zonden zijn weggedaan door het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Maar de psalmist zei, wel gelukzalig degene wie zonden bedekt zijn, wie overtredingen vergeven zijn of zoiets. En dat wordt aangehaald in Romeinen 4, maar het was de psalmist die het midden in oud-testamentische tijd al zei. Waren die zonden toen dan al bedekt? Nou, misschien niet, maar God rekende ze niet toe, dat staat er ook. Gelukzalig de mens wie God de zonde niet toerekent. Toch? En van Abraham staat ook dat God hem de zonde niet toerekende. Staat er via een omweg, maar het staat er wel. God rekende hem namelijk rechtvaardig en dus rekende hem de zonde niet toe. En zo verder. Het was vooruitgrijpend op wat nog gebeuren moest. Hetgeen toch wat riskant is als twijfelachtig zou geweest zijn. Maar het was niet twijfelachtig, het was het woord Gods. En dus zou het gebeuren met zekerheid en dan kun je zeggen, nou, dat is een gedane zaak. En zo spreekt de apostel er hierover, een gedane zaak. Past ook heel goed in het kader van de Hebreeënbrief, waarin immers de apostel uiteenzet dat weliswaar wij leven onder een nieuw verbond, maar neem niet weg dat het nieuwe verbond al ten tijde van het oude verbond was aangekondigd, maar bovendien al was beloofd voordat het oude verbond zelfs maar aanbrak. Hebben jullie nog? Het was er dus eigenlijk altijd al. Abraham leefde niet onder de wet. Maar zou de goede man gewild hebben, omdat volgens de Calvinistische filosofie dat toch strikt noodzakelijk is, die arme Abraham, die had niet eens een wet. En dan in onze dagen maar zeggen, nee, maar de mens heeft toch een wet nodig, hij moet toch weten hoe je leven moet. Nou, Abraham had het ding niet. Hij had ze alle 10 niet trouwens, maar goed. Had het ding niet. En voor wie de... Degene die zegt, maar de wet is toch een zegen voor de mens, moet ik u zeggen, dat het grootste voorbeeld van geloof uit de Bijbelse geschiedenis op de Heer Jezus na, dat was Abraham, die had de wet niet. En de Heer Jezus, als grootste voorbeeld van een gelovige op aarde, die lag constant met de wet overhoop en werd bovendien door de wet veroordeeld. Volgens Romeinen 8 vers 3 in elk geval. Waar hebben we het in vredesnaam over? Genade was er altijd. Noach vond genade in de ogen des Heeren staat er. Toch? En op grond van Noach was een rechtvaardig man. Later lezen, er was niemand rechtvaardig, zodat de vraag is, hoezo was Noach rechtvaardig? En hoezo? Wel, omdat hij genade vond in de ogen des Heeren op grond van geloof. En Romeinen 11, of Hebreeën 11 bevestigt dat. Door het geloof heeft Noach, enzovoorts. Het was er altijd. Het was toen vooruitgrijpen op iets wat nog gebeuren moest. En men had het dus in twijfel kunnen trekken. En in onze dagen is het een teruggrijpen op iets wat 2000 jaar geleden volbracht werd. Lang geleden werd de oude rekening betaald, zongen wij vroeger. Long ago, zeker wel. Werd de oude rekening betaald, zeker. Het is een teruggrijpen op wat in het verleden gebeurd is. En men trekt het notabene in twijfel of dat wel zo is. Nou ja, goed. Laten we dat maar weer terzijde schuiven. Maar het is een historisch feit. Er is een verschil natuurlijk. Wij hebben eeuwig leven ontvangen terwijl we nog hier op aarde zijn. En die oud-testamentische gelovigen werden rechtvaardig gerekend. Maar ze moeten nog steeds wachten op eeuwig leven. Want ze zullen het inderdaad pas op de jongste dag ontvangen. Die leg ik vandaag niet uit, maar het is wel wat de Bijbel leert, daaromtrent. Zie, God had beloofd dat een gelovige kind van God zou worden. God had beloofd de uitstorting van de geest, zoals wij dat noemen, maar dat is precies hetzelfde. Het tot stand komen van eeuwig leven. Maar zolang Jezus niet verheerlijkt was, heb je het weer... was er geen heilige geest. Is Jezus dus verheerlijk? Jawel. En punt 2, wij zien het ook. En het is de vervulling van wat in Gods plan bepaald was voor de nederwerping der wereld. Want voordat het oordeel komt, ligt de weg tot verlossing vast. En dat is de hele Bijbelse geschiedenis door, ook op andere schaal, zo gebleven. Er was altijd de weg tot verlossing. Voordat God zijn oordeel zond, werd er een boodschap gepredikt: doe dit of doe dat, want anders... En vraag het maar aan Noach, omdat we toch over een vloed hadden. De Heer zei, over 120 jaar gaat het regenen. En dus heb je 120 jaar de tijd om een schip te bouwen. En dat is wat gebeurde. Stond vast, oordeel stond vast. En zo verder. Ga ik ook allemaal niet op in, verder meer. Maar het gaat maar om dit idee. Een verlossingsplan dat begint... met een oordeel over een oude wereld. Dat kan nooit het eind zijn en dus vind je een soort herstel van die oude wereld tot op zekere hoogte. Een restitutie, herstel betekent dat ongeveer. Een herstel van die oude wereld tot op zekere hoogte, opdat God zijn verlossingsplan niettemin toch zou uitvoeren in deze wereld. Aarde en hemelen. Maar daar hebben we het later weer over. Dus ik ga eerst verder naar Hebreeën hoofdstuk 6, maar die had ik al gehad, alleen omdat er het woord kataballo, maar ook het andere woord, temelios, fundament leggen, gebruikt wordt samen, waaruit volgt dat kataballo op geen manier fundament leggen kan betekenen, maar het betekent verwerpen, niet wederverwerpende het fundament, staat daar. Maar het heeft met dit onderwerp als zodanig dus verder niet van doen. Daarna in Hebreeën 9 vers 26... lezend vanaf vers 24 van Hebreeën 9, vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat deed Aaron, de hoge priester van het Oude Testament. Die ging in het heilige der heiligen achter het voorhangsel. En naderde tot de ark des verbonds en daarmee het aangezicht Gods. Maar Christus, de nieuwtestamentische hoge priester, is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een type... een tegenbeeld van het ware heiligdom, maar hij is ingegaan in de hemel zelf, zodat u ziet dat het heilige der heiligen met daarin de ark des verbonds een uitbeelding, een tegenbeeld is van de hemel zelf. En de cherubim op de ark des verbonds is een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Maar goed, de Heer is ingegaan in de hemel zelf, om nu, en nu wil zeggen... na, zeg ik altijd, hè? Wil zeggen na. Na al die oud-testamentische tijd, om nu inmiddels te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Want hoofdstuk 5 vers 1, de hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. En dus hij verschijnt voor het aangezicht van God voor ons. Hij is ingegaan. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, want de hoge priester ging elk jaar in het heiligdom. Maar deze hoge priester is eenmaal ingegaan. En dus staat er nog ook op dat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed, bloed van stieren en bokken. Want als dat zo was, als het bij herhaling zou moeten gebeuren, dan had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld, dat wil zeggen van de nederwerping der wereld aan. Want sinds er sprake is van een oordeel Gods over een zondige wereld, is er sprake van een verlossingsplan. Maar als dat bij herhaling moet plaatsvinden, dan zou de Heer dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld aan, zodat u ziet dat het inderdaad van doen is met oordeel Gods. Want sinds er sprake is van een oordeel Gods over een zondige wereld, is er sprake van een verlossingsplan. Maar als dat bij herhaling moet plaatsvinden, dan zou de Heer dikwijls moeten blijden van de grondlegging der wereld aan, zodat u ziet dat het inderdaad van doen is met oordeel Gods. Maar ja, het lijden van de Heer heeft van doen met oordeel Gods uiteraard, hè? Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. Dieper ga ik er niet op in, anders kom ik gewoon heel mijn onderwerp niet toe. Maar het gaat maar om het idee dat verzoening voor zonden enzovoort gedaan moet worden, niet sinds de zondeval van Adam, maar er staat van de grondlegging der wereld aan. Dat het met zonde te maken heeft, dat is duidelijk, maar niet die van Adam, maar het is al daarvoor. Hebben jullie? Goed. Dan had ik Hebreeën 11, vers 11, die heb ik vanavond zelfs ook al even genoemd, dus het hoeft niet meer. Daarna kom ik in 1 Petrus 1, vers 20, waar gesproken wordt over het onbestraffelijk en onbevlekte lam Gods. Voor alle duidelijkheid, dat onbestraffelijk en onbevlekte lam Gods uit vers 19 is het lam staande als geslacht. Niet het lam staande om geslacht te worden of zoiets. Die uitdrukking komt trouwens in de Bijbel niet voor. Maar ik wijs er maar even op dat toen de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha leed en stierf, was hij niet onbestraffelijk of onbevlekt. Dat kan niet, want als hij dat was, dan zou hij niet gestorven zijn. Hè? Want hij kwam juist in deze wereld als zoon des mensen om de zonden, zo je wilt, der mensen, van de mens het algemeen, te dragen als de goel, de losser, de juridische, de wettige vertegenwoordiger van heel de mensheid, die juridisch de mens kon vertegenwoordigen bij de rechter enzovoorts, en daar dus de zonde der wereld droeg. Was hij dan onbestraffelijk of onbevlekt? Het antwoord is nee. Maar toen hij uit de dood opstond, was hij dat wel. Want toen had hij onze zonde weggedragen, toen had de wet zijn loop gehad, of haar loop, of hoe het maar heten mag, of met de woorden van Romeinen 8 vers 2 of 3... Toen was de wet vervuld, toen had God de wet vervuld, via het verzoening, lijden en sterven moet ik zeggen, van de Heer Jezus Christus. En daarna wekte God hem gewoon weer uit de dood op. Het werk was gedaan, had het ook gezegd, het is volbracht. En dus God wekte hem uit de dood op en sindsdien is hij het lam, dat staat als geslacht. Maar waar staat het lam als geslacht? Er is geen strikvraag. Ook geen filosofie, staat gewoon in de Bijbel. Waar staat hij? Op de troon. In Openbaring 5 in elk geval. Het is de opgewekte Christus. Daar wordt hier over gesproken. Een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest, vers 20. Wel voorgekend is geweest voor, dat wil zeggen van voor uiteraard, maar van voor de nederwerping der wereld, is die weer. Maar die geopenbaard is in deze laatste tijden, en de laatste tijden zijn nu eenmaal begonnen bij de opstanding van Christus, die geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil en zo verder. Waar heb je dat? Dat wil zeggen dat dus heel dat plan Gods ook en vooral met betrekking tot het lijden en de dood van de Heer Jezus enzovoorts. Dat plan Gods was er voor de nederwerping der wereld. En dat hebben we nou verscheidene malen gelezen. Dat lijkt me wel duidelijk genoeg. Maar de essentie ervan is dat dus dat verlossingswerk Gods, dat verlossingsplan, of hoe meer, mag ik gebruiken klassiek evangelisch jargon, dus ik denk dat dat mag, hè? Dat verlossingswerk, dat verlossingsplan Gods, staat niet primair in relatie tot u of mij, staat niet primair in relatie tot Adam of de mensheid als zodanig, dan wel de zondeval van Adam of Eva, anders voor de vrouwen zich passeert. Het staat in verband met gebeurtenissen van daarvoor, een wereld die toen was, waarover God in de tijd een oordeel gebracht heeft. Daar gaat het maar om. Met andere woorden, als het verlossingswerk Gods begint voor de nederwerping der wereld en het einde straks in de openbaring, het verschijnen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wil zeggen dat het verlossingsplan betrekking heeft in de praktijk of uitgevoerd wordt gedurende deze tegenwoordige wereld. Een wereld zoals die tot stand kwam in de dagen, zeven dagen van Genesis 1. Die dagen bedoel ik, beginnend met daar zijn licht en eindigend met de jongste dag waarin diezelfde hemel en aarde niet meer gevonden worden, staat er. Zo vloden van het aangezicht des Heren. Maar een verlossingsplan Gods, dat verbindt de wereld die toen was met de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. En wij zitten er met onze tegenwoordige wereld tussenin geklemd. En de oorzaak der dingen en de zin of het doel der dingen vindt u dus niet in deze tegenwoordige wereld. De oorzaak ligt verder voor. Nou ja, ver weet ik, weet niet hoe ver, maar het ligt daarvoor. En het doel ligt hier voorbij. En toen was er de prediker, die keek om zich heen en ik keek nog eens. En hij zei, ik kan de zin van het bestaan niet ontdekken. Dus we eten en drinken en God vindt het prima dat wij dat doen. Hij zegent ons daar zelfs mee, staat er. Je zou er dankbaar voor moeten zijn. Prachtig toch? Zo steekt het werkelijk in elkaar. Die dingen liggen vast, worden niet van ons verwacht, zit ook niet vast op deze wereld of deze mensheid, u of ik of onze verste voorvader Adam, zit van veel verder terug en het loopt naar een verdere toekomst toe. En wij leven daartussen en we krijgen daar deel aan. Dat is het Bijbelse verhaal. Maar ook daar hebben we het nog verder over. De laatste drie keren dat de uitdrukking in de Bijbel voorkomt, is in Openbaring. De eerste is in Openbaring 12, maar die noemde ik al. Daar is hij van toepassing op de duivel. Die wordt op de aarde nedergeworpen van de trap. Maar daarna kom ik in Openbaring 13, vers 8. Allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden. Dat wil zeggen het beest, welk het maar wezen mag, dat doet er nou niet toe. Openbaring 13 vers 8. Allen die op de aarde wonen zullen het zelf aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Heb je hem nog een keer. Peter zei, hij is voorgekend van de grondlegging der wereld. En Johannes schrijft hier, het is geslacht van de grondlegging der wereld. En Paulus schreef in Hebreeën, hoewel al zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Zie? En hoewel het hier een openbaring toegaat, niet alleen naar wederkomst van Christus, maar meer nog naar echt een nieuwe hemel en nieuwe aarde, wordt de lijn teruggetrokken tot de dagen van die oude wereld die toen was. Lam het geslacht is voor de grondlegging der wereld. Dan hebben we hem nog één keer. Het zijn gelijksoortige woorden, dacht ik, in Openbaring 17, vers 8, inderdaad. Openbaring 17, vers 8. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet en het zal zijn, zal opkomen uit de afgrond. En genadig dat ik over afgrond struikel, want die komen we daarna tegen in Genesis 1, vers 2. Hè? Maar goed. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet en zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn. Degene namelijk welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld. Ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is of anders, hoewel het zijn zal. Waar het maar om gaat, is dat deze heilswaarheden in het Nieuwe Testament rechtstreeks gerelateerd worden aan de nederwerping der wereld. En daar gaat het om. Wij zouden bedenken wat de werkelijke betekenis of strekking is van die eerste hoofdstukken van de Bijbel. Begrijp u me goed? Genesis 1 vers 1 zegt: in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Wanneer dat maar was. Het maakt mij niet uit wanneer het was. Bovendien, het is natuurlijk toch onzin of het nou een miljoen jaar geleden was of 10 miljard jaar geleden. Ik weet wat het verschil is. Ik kan die twee van elkaar aftrekken. Ik weet alleen dat ik een hoop nullen overhoud. En dat is aardig illustratief, want het betekent niks. Dat zegt ons toch geen bal. Net als die miljarden lichtjaren niet. Weet u hoeveel dat is, een lichtjaar volgens de wetenschappers? Weet u hoeveel een miljard is? En dat met elkaar vermenigvuldigen deel de tweede paasdag, denk ik altijd. Maar goed. Dat is toch allemaal maar. Dat is toch niks, dan heb je toch niks. En daar kun je ook helemaal niks mee, de betekenis. Wanneer God hemel en aarde schiep, ik zou het u niet kunnen vertellen. Als iemand zegt, het is zoveel miljard jaar geleden, zeg je, ja, het zou best kunnen. Ik weet het niet. De Bijbel zegt het verder ook niet. De Bijbel zegt dat God in de beginnen gesproken heeft. En daar vind je het begin van de schepping als zodanig, niet eens van het begin van God zelf, want God heeft geen begin en einde, zegt de Bijbel ook. En dat kun je al helemaal niet voorstellen, dus vooruit, waar hebben we het over? Ik vind achteraf, na zoveel jaar, de opvatting dat in den beginnen ook gelezen kan worden als in beginsel, vind ik nog niet zo zot. In ieder geval, daar kan ik meer mee dan met de uitdrukking in de beginnen. Kijk, als God hemel en aarde schiep, dan moet dat toch per definitie in het begin geweest zijn. Dat was toch het begin van hemel en aarde. Waarom staat het er dan bij? Toch? Wel, die term in de begin kun je inderdaad lezen als in beginsel. En dus zo van, nou ja, in het algemeen samenvattend, grondwaarheid, God schiep hemel en aarde. Zo is het nou eenmaal. En zo spreekt de Bijbel er ook over. Zeg niet hoe hij dat gedaan heeft. Waarom ook. Ik denk dat als het er zou staan, dat we dan toch nog niet na kunnen doen. Dus het schiet toch niet echt op. Wij weten het niet en we weten ook niet wanneer hij dat gedaan heeft. Het maakt ons dus ook helemaal geen bal uit. En die theorieën over de ouderdom van de aarde, die betekenen niks. Nou ja, er zijn enkele dingen die hier wel wat betekenen. Dat is ook een leuke even tussendoor doen, zo voor de gein, zo even voor de aardigheid. Waar zou de mens zijn kracht vandaan halen? Van God. God. Jezus, gij mijn kracht en leven. Ik zal het met u herinneren. Hij zou zijn kracht krijgen uit de olie, de heilige zalfolie. Ik praat nu in metaforen natuurlijk. Uit de heilige zalfolie waarmee wij gezalfd worden. Het geeft warmte, licht, genezing, wat het maar geeft. Hè? Je kan er ook je haar mee doen, maar goed. Je kan het door je eten doen, wat kon je ook nog meer ermee? Kun je de wonden mee bestrijken. Luma, olie en geef licht en warmte. Daar zouden wij onze kracht vandaan halen. Maar waar haalt deze oude mensheid zijn kracht vandaan? Uit die oude wereld waarover God een oordeel gebracht heeft. Of de turf daar ook onder valt, weet ik niet, maar die is toch al op. En over de veenkoloniën niks dan goeds uiteraard. Of van de steenkool, of van de aardolie, maar waar komt die vandaan? Nou ja, er zijn twee mogelijkheden. Of God heeft steenkool en aardolie geschapen. Daar heb ik ook niks tegen, hoor. Maar ook als hij ze geschapen heeft, dan nog ziet het eruit alsof het afkomstig is van een wereld die bestaan heeft voor Adam. Een oude wereld, die in elk geval vergaan is. Want zowel steenkool als aardolie zijn van organische oorsprong. Het is levend materiaal geweest, enzovoort. Maar het is vergaan, en hoe lang geleden? Nou, je komt al heel gauw ver voorbij Adam. van voor de ijstijd, zeggen we, de ijstijd, taxeert men op zo'n 10.000 jaar geleden. Ja, dat die verdween. Niet dat die intrad, maar dat die verdween. En wanneer die intrad, weet je niet, want als het ijstijd is, heeft al die tijd van de ijstijd de tijd als het ware stilgestaan, want alles is keurig geconserveerd, zodat je met je ouderdomsberekeningen dus geen stap verder komt. En dat vind ik leuk, uiteraard. Maar goed. Maar in ieder geval voor Adam. En dan gaat het erom. Hij putt het uit een oude wereld. De kracht van deze wereld is die van een voorgaande wereld. Nog een voorbeeld. Die kracht van deze wereld wordt in de Bijbel uitgedrukt in zuurdesem. Je weet, het is een stuk deeg. En je kijkt ernaar en het wordt groter en groter. He? Het zijn net aandelen, zeg ik maar. He? Nou ja, dan knippen we die er weer uit. Maar koninklijke olie. Ja. Het wordt vanzelf groter en groter. Maar dat kan niet, want er wordt in deze wereld niks vanzelf groot. En als het al vanzelf groot wordt, dan wordt het ook vanzelf weer klein. Dus het zijn net ja, maar goh, wat maakt dat een boel los, zeg. Dat geweten had ik het niet durven zeggen. Maar goed. Maar in ieder geval, zuurdesem. Het wordt groter en groter en het doorzuurt het hele nieuwe deeg, weet u wel. Dat zo staat het in de Bijbel. Het begint zo klein, het mosterdtaartje. Het wordt groter en groter, ideaal van alle mensen. Ze hebben het mij wel eens uitgelegd, alles in deze wereld moet groeien en als het niet groeit, dan dondert het in elkaar. Nee, die term werd gebruikt, dus ik geef het maar zo door, zuster. Het moet groeien. Als je een bedrijf hebt, het moet groter worden. Als het niet groter wordt, dan valt het in elkaar. Dat is nu eenmaal zo. Men heeft het mij uitgerekend hoe dat komt. Dat schijnt door rente aan de bank en alles te zijn. Door de economische wetten, zal ik maar zeggen. Economische beginselen. Het moet nou eenmaal. Als het niet groeit, dan valt het vanzelf in elkaar. Er zit niks anders op. En zo is het in deze wereld ook. Maar zuurdesem drukt dat uit. Hè. Het groeit, maar het wordt niet meer. Het groeit, het wordt wel groter, maar het wordt niet zwaarder. Dus deze wereld. Het wordt steeds interessanter. Mensen strotsen wat hij tot stand brengt. En gaat ten onder een hoogmoedswaanzin vervolgens. Zoals gebruikelijk, zelfs speciaal voor de politici. Heel de geschiedenis door. Tot in onze dagen. En zelfs voor de niet-politici. Maar vooruit. Maar het gebeurt nou eenmaal. Maar zuurdesem, waar komt het eigenlijk vandaan? En dus, waar komt die ontwikkelingskracht, die kracht van deze tegenwoordige wereld vandaan? Waar komt het zuurdesem vandaan? Van gisteren. Kun je onthouden? Kan ik zelfs onthouden? Er zit het woord gist in namelijk. Dus dan kan ik het onthouden. Of dat etymologisch verantwoord is, weet ik niet. Maar Ezelsbrug is het wel. Het is in ieder geval van gisteren. En dus bedorven. En daarom zwelt het op. Dat geldt niet alleen voor het brood, dat geldt zelfs voor batterijen, broeder. Dat had ik kort geleden ook nog. Hè? Zegt, ding doet het niet. Oh, zegt hij, het zal zeker een nieuw batterijtje, moet zo even een halen. Hij haalde er dus een. Maar later bleek dat het ding het weer niet deed. Maar, en dat er een rood lampje brandde op de gitaar, broeder. Op een rood lampje op de gitaar. Dus hij zegt, ik ben ermee terug gaan zeggen, wat gek nou dat rode lampje brandt. Wat is dat? Nou bleek precies te zijn waar het voor was. Het gaf aan dat de batterij leeg was. Maar ik had het kunnen weten, je kreeg hem er ook niet meer uit. Helemaal gezwollen. Zet op, dus met veel dingen zo. Het wordt dik. Tegen dat de mens zulke afmetingen. Nou goed. Iets minder reactie, merk ik, maar goed. Nee, als je langzamerhand begint uit te zakken, is dat een teken van het verderven in je werk. Oh, sorry. Waarom lachen jullie nou? Dat is toch gewoon zo? Nee, we zijn het daar toch over eens, Arie. Zo werkt het weer. Nou goed, maar serieus. Zuurdesem, een beeld van de zonde in de Bijbel. Nou, eigenlijk een beeld van zonde, maar meer specifiek. Nee, het is zonde, maar meer specifiek van valse leer. Van de leugen tegenover de waarheid. Dat is het. Het zuurdesem, de fariseeën, de sadduceeën, de herodianen. Die van valse leer, dat is de variant van gelaten, van 1 Korinthe 5. Of was het gelaten? Een weinig zuurdesem doorzuurde het hele deeg. Maar zuurdesem is deeg van vroeger, een stukje brood, maar inmiddels bedorven van de vorige dag. En de ellende van het brood van vandaag, en ik bedoel het niet letterlijk op geen enkele manier, ik bedoel het ook niet humoristisch, maar het ellende van het brood van vandaag is dat er wat in zit van gisteren. En dus bederf zit er ingebakken en dat is in onze wereld nou eenmaal zo. Dat is ons probleem. Niet alleen van de schepping, maar ook van ons eigen leven. Waarom deugen wij niet? Nou ja, ook een heel objectief dan, een heel clean. Waarom zijn we onderworpen aan de dood? Waarom heerst het verderf in ons? Omdat er iets in zit van die vorige dag. Dan zegt u, maar Adam werd toch pas geschapen in deze wereld? Na de grondlegging der wereld. Dan zegt hij, ja, maar hij werd geformeerd uit de aardbodem. En dat is de vloek die je meekreeg. Nee, niet volgens de filosofie, ook niet die Calvinistische wijsbegeerte, maar volgens de Bijbel. Want daar staat dat. Wat is het probleem van de mens? Wat is het meest kenmerkende van de mens? Nou ja, aan de symptomen zeg je, hij is een zondaar en hij is sterfelijk. Maar dat zijn de symptomen. Maar nou, dieper door, wat is er wezenlijk aan de mens? Aan de eerste mens, zal het voorzeggen. 1 Korinthe 15. De eerste mens, die nou eenmaal sterfelijk is, zodat een zielig lichaam gezaaid wordt, of een natuurlijk lichaam, of hoe heet dat maar, hè. De eerste mens is uit de aarde. En dus aards, dat is zijn probleem. Ja, dat hij een zondaar is een probleem, maar dat zijn de symptomen alleen maar. Dus dat is hoe het uitwerkt. Nee, waar komt die zonde vandaan? Waar komt de mens vandaan? Uit de aarde. Jazeker wel, want dat staat er ook, hè. Kan ik nog net, kijk even schichtig naar de scheidsrechter. Even heel schichtig. Maar goed, Genesis 3, misschien slaap je nou niet meer, maar ja goed. Genesis 3, na de zondeval van Adam, want zo noemen wij dat, hè? Vers 19 van Genesis 3. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Leuk, hè, brood eten. Leuk, hè? Ik hoef nou toch niet uit te leggen dat brood eten gewoon wil zeggen leven. In de praktijk aan de kost komen, heb je weer brood als leven. En daarna vraag je het weer aan de prediker, brood eten. Zo ga je door het leven. Niet alleen moeite om aan de kost te komen, sommigen hebben niet eens moeite om aan de kost te komen. Toch? Maar moeite in het leven heb je in ieder geval. Het is altijd strijd om het bestaan. En daar gaat het hier over. En dus strijd tegen de dood, tegen het verderven. Dat is strijd om het bestaan, hè? Op welk niveau dan ook. In het zweet uws aanschijns, is hard werken, zult gij brood eten en dat totdat gij tot de aarde wederkeert. En daarna is mijn vraag eerst, en waarom keert de mens tot de aarde weder? Kortom, waarom sterft hij? Omdat hij een zondaar is, ja, dat weet ik wel. Hè? Maar fundamentele nu, omdat hij daaruit genomen is. Er staat er, dewijl gij daaruit genomen zijt. Waarom keert de mens tot de aarde weder? Omdat hij daaruit genomen is. En waarom keerde de Heer niet tot de aarde weder? Omdat is de tweede mens de Heer uit de hemel. Hij heeft een oorsprong in de hemel zelf. Op een of andere wijze. Doet er niet toe, maar zo staat het er in 1 Korinthe 15. Zie, dat is een ander verhaal. Hè? En de Heer in zijn dagen is omwandeling op aarde in Johannes 3, sprekend eerst over wedergeboorte, men moet een nieuwe schepping worden. Zij vervolgens woorden als, ik weet van waar ik kom, en dus ik weet waar ik heen ga. En jullie weten niet waar je vandaan komt, dus weet je ook niet waar je heen gaat. Hè? Maar dan is hij, maar ik weet waar ik heen ga, naar de hemel, want daar kom ik vandaan. Van een vader die mij gezonden heeft. En wat de mens betreft, zijn toekomst is in de aarde. Goed, omdat hij een zondaar is, dat is waar, maar veel fundamenteler, omdat hij uit de aarde is, want daarom is hij een zondaar. Omdat hij geformeerd is uit een gevallen en feitelijk ook geoordeelde wereld. Sterker nog, maar ja, dan moet ik weer die kant op kijken. Die mens, zelfs die aarde, had er helemaal niet mogen zijn. Het oordeel over die oude schepping had een definitieve moeten zijn door vuur. En God heeft het oordeel door vuur uitgesteld en zegt, dat doe ik wel, maar op mijn tijd, dat komt, ik heb alle tijd. Iemand die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, heeft sowieso alle tijd. Dat is tijd maar een heel betrekkelijk begrip, nietwaar? En hij bracht eerst een oordeel door water, daarna herstelde hij de wereld tot op zekere hoogte, om een zeker nieuw begin te maken, maar een wereld waarin hij zijn verlossingsplan ten uitvoer zou brengen. Maar die wereld had er eigenlijk niet, helemaal niet mogen zijn. En dan zeg ik een heleboel dingen in één keer, dus heel onverstandig voor spreken. Maar goed, die aarde, deze wereld had er helemaal niet mogen zijn. Het feit dat hij er is, strekt ook niet tot eer van God. En daarom wordt zijn naam nog steeds tot in onze dagen gelasterd. Weet u allemaal, mensen die roepen, ja hoor eens, als er dan een God is, waarom hebben we dan al die ellende in de wereld en waarom doet u er niks aan? Zo'n God die dat toelaat, of die daar niks aan wil of kan doen, hoeven wij niet. En dan zeg ik weer, oh, kun je zomaar iemand veroordelen zonder hem eerst gehoord te hebben? Dat staat ook in de Bijbel. Eerst naar zijn eigen verhaal luisteren, voordat je hem veroordeelt. Maar niettemin is het zo, het is niet tot heerlijkheid Gods. Daarom zei de Heer ook, er was in Johannes 17, toen zei hij, Vader, ik heb volbracht het werk dat gij mij te doen gegeven hebt op de aarde. Nu dan, laat mij sterven. Dat zei hij dus niet, maar dat was mijn onderwerp van gisteren, dus moet ik niet terugkomen. Maar hij zei, nu dan, verheerlijk mij, en dat gebeurde niet aan het kruis uiteraard, of in de dood, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Welke wereld? Nou, in ieder geval deze, waarin hij zelf leefde op dat moment. Heb je dat? En op zijn minst is de suggestie, maar dan zeg ik het heel terughoudend, dat het bestaan van deze wereld dus strekte tot oneer Gods. Maar juist het ontstaan van een nieuwe schepping, nou ja, het scheppen van een nieuwe schepping, beginnend in de opstanding van Christus, dat stemt tot heerlijkheid Gods. En dus zei Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, niet voor ik mens werd of voor de zondeval van Adam, maar eer deze wereld was in elk geval. Want nu een nieuwe wereld tot stand komt waarvan Christus het hoofd is, nu wordt God verheerlijkt. En dus ook degene die het beeld Gods is, namelijk Christus zelf. Hebben die nog? Deze wereld is niet tot eer van God. Ik weet wel, dan komt men aan met men kan God kennen uit de schepper. Dan zeg ik ja, uit de schepping bedoel ik, uit de Romeinen 1. Dan zeg ik ja, maar of het dan nog tot eer van God is, dat weet ik niet. En de andere schriftplaats is eventueel Psalm 19 is dat. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel zijn er aan de werk. En dat bedoelt me mee te zeggen, wat is dat toch prachtig wat God aan de hemel gemaakt heeft. Nou, ik moet u zeggen, er is bijna geen mens meer die het ooit ziet. En als je naam van sterren noemt, dan zeggen mensen, waar heb je het over? Als ze denken dat je het hebt over astrologie, maar dat gaat over gewoon sterren aan de hemel. En bovendien, je kan er niet eens je krant mee lezen, je Bijbel zeker al niet, bij het licht van sterren. Dus wat is dat eigenlijk? En onze straatlantaarns zijn veel beter. Toch of niet? Nee, het punt is ook dat de psalm heel wat anders zegt. De psalm zegt dat in die sterren aan de hemel het woord Gods verborgen ligt en eventueel geopenbaard wordt voor degene die het lezen wil. Maar dat weet bijna niemand. Zie? Maar dat die sterren er zijn alleen maar tot heerlijkheid. God, zeg ik nou, die kleine puntjes aan de hemel, die kunnen we ook wel missen. Dat merkt niemand. In Nederland niet, tenminste. Nee, dat meen ik serieus. Dat kan het niet zijn. Daar heb ik ook al die problemen mee gehad. Tot ik leerde hoe het werkelijk was, natuurlijk. Zie? Maar goed, deze wereld is niet tot de heerlijkheid Gods. Integendeel. Maar deze wereld is er, opdat daar dwars doorheen, opdat die gevallen wereld, een zondige wereld, uiteindelijk zou bijdragen aan de heerlijkheid Gods. En dat gebeurt inderdaad, omdat dwars door deze tegenwoordige wereld heen een nieuwe schepping tot stand gebracht wordt. En de clou van het verhaal is, maar waarschijnlijk kom ik daar nog even op terug, maar ik moet nou dringend stoppen. De clou van het verhaal is natuurlijk toch, dat in theorie zouden wij mensen zeggen, nou ja, als er met die oude wereld wat misging, had hij er eind aan kunnen maken, gewoon een nieuwe maken, klaar uit. En vooral als je dat debakel dan nog verborgen houdt en niet openbaart, dan kraait er geen haan naar. Geen hanenveld, nee. Maar zo zit het nou eenmaal niet. Maar we zouden kunnen zeggen, maar de eerste schepping was dan toch maar wel een mislukking. Maar wat in werkelijkheid gebeurt, is dat God die oude wereld hersteld heeft tot het tegenwoordige niveau, opdat hij uit diezelfde oude wereld, nou ja, en verzwakte en veroordeelde en zondige, maar opdat hij uit die verzwakte wereld een nieuwe schepping tot stand zou brengen, waarin gerechtigheid woont. En dat is wat wij verwachten. In andere termen heet dat deze tegenwoordige wereld, sinds Adam, sinds de zeven dagen van Genesis 1, is zwanger en wordt beschouwd als de moeder, de grote moeder, de magna mater, dus uit andere culturen, ja. De grote moeder waaruit een nieuwe schepping geboren zou worden in de toekomst. En daar is het wacht op. En dat is niet mijn filosofie, maar dat staat letterlijk in Romeinen 8. Daar staat, heel het schepsel, heel de schepping, zucht en is in barensnood. En wacht op. Nee, waar het op wacht, weet je. De openbaar worden van een nieuwe schepping. Maar meer specifiek, het wacht op de eerstelingen daarvan. En dus het wacht op de openbaring van de zonen Gods. De zonen Gods zijn wij, u en ik, als gelovigen. En we zullen met Christus in zijn wederkomst geopenbaard worden in de heerlijkheid. Daar wordt een nieuwe schepping geopenbaard. En dat zal voltooid zijn straks, na de jongste dag. Maar daar moeten we dringend bij laten.